Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewend uit de morgenzang zingen wij het tweede en het derde vers. Verleen ons na genoten rust opnieuw gezondheid, kracht en lust, daar het lichaam door de slaap verkwikt zich weder tot de arbeid schikt. De morgenzang, vers 2 en 3. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Prediker en daarvan het negende hoofdstuk. Wij herzeggen u Prediker 9, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 49, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Prediker 9, de eerste 10 versen. Zekerlijk, dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik dit alles klaarlijk moog verstaan, dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand God zijn. Ook liefde, ook haat, weet de mens niet uit al hetgeen voor zijn aangezicht is. Alle ding wedervaart hun, gelijk allen anderen, enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, den goede en den reine, als de onreine, zo dien die offert als dien die niet offert, gelijk den goede, alzo ook den zondaar dien, die zweert gelijk als dien die den eed vreest. Dit is een kwaad onder alles, wat onder de zon geschiedt, dat enelei ding allen wedervaart, en dat het hart der mensenkinderen vol boosheid is, en dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart, en daarna moeten zij naar de doden toe. Want voor degene die vergezelschapt is bij de levenden, is er hoop. Want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook alreeds hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan. En zij hebben geen deel meer in deze eeuw in alles wat onder de zon geschiedt. Ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met goeder harte. Want God heeft alreeds een behagen aan uw werken. Laat uw klederen ten alle tijde wit zijn. En laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen uws ijdelen levens. Want God, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dit is uw deel in dit leven, en van uw arbeid dien gij arbeid onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht, want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, waar gij heen gaat.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Prediker 9, en daarvan het 10e vers, Prediker 9, vers 10, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht, want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, nog wijsheid in het graf waar gij heen gaat. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekst leven met de dood voor ogen. Leven met de dood voor ogen. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de opdracht voor alle levenden. In de tweede plaats willen we letten op de motivatie voor alle levenden. En in de derde plaats willen we letten op de zekerheid voor alle levenden. Dus leven met de dood voor ogen. Onze eerste gedachte, de opdracht voor alle levenden. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Onze tweede gedachte, de motivatie voor alle levenden. Want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf. En onze derde gedachte, de zekerheid voor alle levenden, waar gij heen gaat. Eén ding is voor ons allen zeker, en dat is dat we daarheen gaan. Gemeente, de zomervakantie is weer ten einde. De scholen, de basisscholen beginnen weer deze week. Scholen van het voortgezet onderwijs gaan weer beginnen. Vaders hebben vakantie gehad, vrij geweest. Velen zijn weg geweest, anderen zijn thuis gebleven. Maar we staan aan het begin van een nieuw seizoen. In het maatschappelijke leven, maar ook in het kerkelijke leven. En daarom had het ons goed gedacht met de hulp des Heren bij deze woorden vanmorgen stil te staan. Leven. Ja, maar leven met de dood voor ogen. Het is een heel aangrijpend hoofdstuk wat ons zojuist werd voorgelezen, Prediker 9. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk gaat het vooral over de dood. Aangrijpende dingen worden daarover gezegd. En in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, waar onze tekst uitgenomen is, daar gaat het vooral over het leven. In dat eerste gedeelte, ik noem zomaar een paar punten, daar staat dat de dood alle mensen betreft. De rechtvaardigen en de goddelozen, de reine en de onreine, de goede en de zondaar, degene die offert, maar ook degene die nalaat om te offeren, degene die zweert, maar ook degene die nalaat om te zweren. En al deze mensen, zegt de prediker, moeten naar de doden toe. Aangrijpend. En dan maakt hij een vergelijking, jongens en meisjes, tussen de doden en de levenden. Een algemene vergelijking zou je kunnen zeggen. En dan komt hij tot de conclusie, die je wel zou kunnen bedenken. Hij komt tot de conclusie dat de levende beter af is. Hij gebruikt zelfs een beeld uit de natuur als het gaat over een hond en een leeuw. Nou, in het oosten moet men van een hond niet veel hebben, want een hond is een onrein dier, staat heel laag aangeschreven, maar een leeuw. Ja, de leeuw is de koning der dieren, de kracht van de leeuw is zo vaak symboliek. Maar wat heb je aan een dode leeuw? Je kunt nog beter een levende hond hebben, zegt de prediker, dan een dode leeuw. Inderdaad, de levende is beter af. De doden zijn slechter af. En dat bewijst hij met een aantal punten. Hij zegt, de levenden weten dat ze sterven zullen. Maar de doden weten dat niet. De doden weten niet met al. De levenden ondervinden beloning. Maar voor de doden is er geen beloning meer. De levenden zijn in de gedachtenis van mensen. Maar de gedachtenis aan de doden wordt snel vergeten. Men denkt niet meer aan hun voorleden staat. Van de doden is alles vergaan. Hun liefde hebben ze niet meer, kunnen ze niet meer kwijt. Hun liefde is vergaan, hun haat is vergaan, hun nijdigheid is vergaan. Alles van de doden is vergaan. Bij de levenden is dat niet zo. En daarom verschuift de aandacht van de prediker in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk naar de levenden. De levenden. De levende mag ook leven. Ondanks de zondeval. Ondanks de moeite en het verdriet op deze aarde, de levende mag dingen doen. Ja, sterker nog, jongens en meisjes, de prediker zegt dat de levende ook van dingen mag genieten. De schepping is ons van de Heere gegeven. En wij mogen ons in die schepping verlustigen, het goede wat de Heere ons nog schenkt. En dan noemt hij 4 opdrachten. En onze tekst is de laatste van die 4 opdrachten. Maar natuurlijk wil ik die eerste 3 ook noemen. Hij zegt, de eerste opdracht is, laten we ons brood met blijdschap eten en wijn drinken met een goed gestemd hart. Dat betekent het, goed gestemd. Dus ook al leven wij met de dood voor ogen, want wij allen gaan naar de doden toe, dat betekent niet dat je niet van je brood mag genieten. En dat betekent niet dat je van je drinken niet mag genieten. Je mag dat doen, zegt de prediker, met een goed gestemd hart. Het is de Heere die het ons nog geeft. Hij zegt, laat uw klederen te alle tijd wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Dat woord olie is voor ons wat vreemd, wij kennen dat niet, maar dat hoorde voor de Jood gewoon bij de dagelijkse lichaamsverzorging. Je hoofd insmeren met olie en kleding aantrekken, dat hoort bij de dagelijkse verzorging. Dat leer je al heel jong, jongens en meisjes, om je lichaam te verzorgen. Dat mag, dat moet, zegt de prediker ook. En dan heeft hij het zelfs over witte klederen. En witte klederen zijn het tegenovergestelde van zwarte klederen. En zwarte klederen zijn rouwklederen. Maar witte klederen in de Bijbel zijn juist een beeld van blijdschap. Dus de prediker zegt dat er wel blijdschap mag zijn in dit leven. Zeker, er mag vreugde zijn in dit leven. En het derde wat hij zegt, dat is geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt. Hij wijst op het huwelijksleven. Er zijn ook andere plaatsen waar hij het betrekt op het seksuele leven. Dat mag van de prediker. De levende mag leven. Gemeente, er is dus heel veel wat mag. Er is heel veel, jongens en meisjes, wat jullie mogen. Eigenlijk mag je alles. Als je maar bedenkt dat God je om al deze dingen, zegt de prediker, zal doen komen in het gericht. Alles mag. Als het maar niet is tegen de wet van de Heere. Altijd moet je de wet van de Heere naast je leven leggen. Dat is de toetssteen. En dat zal de Heere ook straks doen als wij aan het einde van ons leven gekomen zijn. En dan de 4e opdracht, wat de levende mag doen, wat de levende moet doen, dat staat hier in onze tekst. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. En dat is een bijzonder woord, zou je kunnen zeggen, aan het begin van een nieuw schooljaar, aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Dit geldt ons allemaal en mogen we wel ter harte nemen. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Straks dan komt de bevelende wijs. Doe dat met uw macht. Normaal begin je daar een zin mee. Maar hier staat aan het begin alles wat uw hand vindt om te doen. Daar ligt eigenlijk de nadruk op. Alles wat uw hand vindt om te doen. Dat is een uitdrukking die betekent alles wat gedaan kan worden. Het gaat dus niet alleen om wat je met je handen kunt doen. Maar dat is de uitdrukking. Alles wat uw hand vindt om te doen. Je zou het ook zo mogen vertalen met alles waartoe u zich geroepen weet. Alles waar je toe geroepen wordt. Ieder mens heeft een roeping op deze aarde. We hebben allemaal talenten van de Heere ontvangen. Gelukkig verschillende talenten. Het zou niet best zijn als alle mensen dezelfde talenten zouden hebben. Nee, verschillende gaven zijn nodig voor dit aardse leven. En er is een roeping om die gaven die de Heere gegeven heeft ook te gebruiken in dit leven. En sommige mensen hebben een bijzondere roeping. Een roeping in het maatschappelijke leven of een roeping in het kerkelijke leven. Wel, deze tekst kun je ook betrekken op die roeping. Alles wat uw hand vindt om te doen. Ja, je mag het ook vertalen met alles wat men bereiken kan. Wat uw hand vindt om te doen. Jongens en meisjes, dat is alles waar ik met mijn hand bij kan. Dat vindt mijn hand om te doen. Wij zouden zeggen, alles wat binnen handbereik ligt. Ja, veel mensen willen allerlei dingen doen die buiten hun handbereik liggen. Nou, dat geeft alleen maar teleurstellingen. Want je hand is te kort, je kunt er niet bij. Je kunt het wel willen, maar het gaat niet lukken. Maar dat wat binnen je handbereik ligt, je zou kunnen zeggen wat de Heere op je levenspad brengt. Alles wat de Heere geeft in dit leven aan opdracht om te doen. Dus ja, die prediker die zegt niet dat wij doelloos moeten leven. Hij zegt niet, jullie moeten naar de doden toe, dus het heeft allemaal geen zin, mensen. Zoals andere mensen zeggen, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Nu moeten wij het ervan nemen. Je hebt mensen die vullen het leven in met feesten. En andere mensen die vullen het leven met doelloosheid, want het heeft toch allemaal geen zin. Als je moet leven in het licht van de eeuwigheid. Alles wat uw hand vindt om te doen, zegt de prediker, doe dat met uw macht. Dat heeft de betekenis van, doe dat met uw volle inzet. Doe dat met al de krachten die je hebt. Doe dat met al je vermogens. Gebruik daarvoor al je energie. Gebruik al je verstand. Span je tot het uiterste in. Dat is het tegenovergestelde van de kantjes ervan aflopen. Doe het met al uw macht. Dus jongens en meisjes, dat vraagt de Heere op school. Om je in te zetten. Vroeger stond er op het rapport, misschien is dat nog wel zo, ik weet het niet, maar dan kon je een cijfer krijgen voor je inzet. Kijk, niet iedereen heeft dezelfde gaven ontvangen. Misschien heb je voor rekenen niet zo'n hoog cijfer of voor taal, dat kan. Maar ik zou het wel heel erg vinden als je voor inzet een slecht cijfer zou hebben. Dat is ook onbijbels. Want de prediker zegt, doe het met uw macht. Span je daarvoor in. En datzelfde geldt voor onze vaders en voor onze moeders. In de verantwoordelijkheden die ze hebben. Doe het met al de vermogens die de Heere je gegeven hebt. En ik zou het ook niet willen beperken alleen tot het dagelijkse leven. Want als dit geldt voor het dagelijkse leven, gemeente, dan geldt het toch in het bijzonder wel met betrekking tot de dingen van de eeuwigheid, dacht ik, of niet? Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. alles wat binnen uw handbereik ligt, doe dat met uw macht. Want het is nu de welaangename tijd. Het is nu de dag der zaligheid. We hebben het gehoord in de leesspreek, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Doe dat met uw macht. Alles wat binnen handbereik ligt. Ja, er is veel wat niet binnen handbereik ligt, ook op geestelijk gebied, dat weet ik ook wel. Want u preekt toch, dominee, dat wij dood zijn in de zonde en in de misdaden. En dat het geloof, dat ligt toch in uw prediking niet binnen ons handbereik. En zich bekeren, dat ligt toch niet binnen ons handbereik. Dat zijn toch wonderen? Ja, dat is waar. Maar er is heel veel wat wel binnen handbereik ligt. En de vraag is of wij alles wat binnen ons handbereik ligt, of we dat tot het uiterste toe gebruiken. Doe dat met uw macht. We hebben een handen gekregen, jongens en meisjes, zegt Thomas Boston, om te vouwen. We hebben knieën gekregen om te buigen. We hebben een mond gekregen om te roepen. Doe dat met uw macht. Zo heeft Christus geleefd. Iedere dag. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, ik moet werken. De werken van degene die gij mij gezonden hebt, van degene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De Heere Jezus had een roepingsbesef. De Heere Jezus had een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Want de Heere Jezus zei, de dag gaat voorbij. En de nacht komt waarin niemand werken kan. De Heere Jezus wist ook dat hij naar de doden toe moest. 33 jaar heeft hij op deze aarde geleefd. En hij heeft niet één dag ijdel doorgebracht. Ook al was hij dan 's avonds moe en kwamen er nog mensen om geholpen te worden, dan stuurde hij hen niet weg. Hij mag het grote voorbeeld wel zijn. Alles wat gij doet, doe dat met u. Macht, met alles wat de Heere u daartoe heeft gegeven. Dat is een opdracht. Een opdracht voor mij, voor u en voor ons allen. Aan het begin van deze nieuwe periode. En waarom is de prediker daar dan zo ernstig in? Wat is zijn motivatie? Wel, die motivatie die legt hij ook ons aan het hart in de tweede gedachte. Hij zegt, maar nu kan het nog en straks niet meer. Dat is eigenlijk de motivatie. En dan noemt hij vier dingen, vier voorbeelden van dingen die niet meer kunnen als wij in het graf liggen. En dat is de enige zekerheid die wij hebben dat dat ogenblik komt, vroeg of laat, dat we in het graf zullen liggen. En wat kan er dan niet meer? Dan kan er heel veel niet meer, dan kun je niet meer werken. En het oorspronkelijke woord wat hier gebruikt wordt, dat ziet eigenlijk op handwerk. Dan kun je geen handwerk meer doen. De doden kunnen geen handwerk meer doen. De doden kunnen wel handwerk nalaten. Dat was bij Tabitha zo. Die vrouw die had zoveel kleren gemaakt, dat toen ze gestorven was, toen stonden ze daar met die kleren in de hand. Alles wat zij in haar leven gedaan had. Maar ze was gestorven, jongens en meisjes. En als je gestorven bent, dan liggen je handen stil naast het lichaam. Die handen die in dit leven van sommige mensen nooit hebben stilgestaan. Die kunnen na het sterven niets meer doen. Er is geen werk in het graf waar gij heen gaat. Dan zijn de handen roerloos. Sommige mensen kun je nog aan zien als ze gestorven zijn, dat ze hard gewerkt hebben. Dikke vingers met groeven erin. Maar na het sterven gaat het niet meer. Dan is de kracht uit de handen weg. En daarom, dat zul je in je leven moeten doen. Er is geen werk in het graf waar gij heen gaat. En het tweede wat hij zegt is, er is geen verzinning. En dat betekent niet dat er dingen verzonnen moeten worden in dit leven. Dat woord dat zou misschien misverstand kunnen geven. Maar verzinning, net ging het over het handwerk. En dit woordje verzinning, jongens en meisjes, dat ziet op het denkwerk. Het denkwerk, dat kan ook niet meer. Als je gestorven bent, dan kun je niet meer denken. Het wordt ook wel vertaald met de som der dingen. Kijk, dat kunnen wij gelukkig met het verstand wat de Heer ons gegeven heeft, kunnen wij dingen optellen, dingen opsommen. En we kunnen ook dingen aftrekken van elkaar en wij kunnen berekeningen maken. Wonderlijk dat wij dat kunnen. En wij kunnen conclusies trekken. Dat het beter is om iets wel te doen of om iets niet te doen. Daar hebben wij ons verstand van de Heere voor gekregen. Maar ja, dat kan niet meer als je gestorven bent. Dan is er geen verzinning meer. Dan staan de hersenen stil. Als iemand gestorven is, dan sta je soms rondom de kist nog met elkaar te praten. Maar de gestorvene die kan niet meer terugreageren. Hij kan niet meer denken ook. Of de dingen waar zijn die gezegd worden, of de dingen niet waar zijn die gezegd worden. Er is geen verzinning in het graf waar gij heen gaat. En het derde wat hij noemt is wetenschap. Wetenschap. En dat zou ik willen noemen het vergaarwerk. Het vergaarwerk, want het woord wat hier gebruikt wordt, dat heeft te maken met kennis verzamelen. Dat heeft te maken met informatie tot je nemen. Dat moet je nu doen, jongens en meisjes op school. Als je gestorven bent, kan het niet meer. De prediker zegt, in het graf is geen wetenschap meer. De informatiestroom komt niet meer in het graf. De informatiestroom die gaat over het graf heen. En al zou die informatiestroom in het graf komen, die doden die weet het niet. De doden weten niet met al. De mensen die gestorven zijn, die weten niet wat er vandaag in de wereld gebeurt. En als hun kinderen tot eer komen of hun kinderen komen tot oneer, ze weten het niet meer. Lezen we in het boek Job. En daarom informatie verzamelen, kennis vergaren, dat moet je in je leven doen. Daarom moet je je best doen op school. Daarom moet je letten op de tekenen van de tijd. Straks kan het niet meer. We hebben ons verstand niet voor niets gekregen. En het laatste wat genoemd wordt, dat is wijsheid. Wijsheid. En het woordje wijsheid, dat zou ik willen vertalen met uitvoerend werk. Want wat is het verschil tussen wetenschap en wijsheid? Wijsheid is het praktiseren van de wetenschap. Het in de praktijk brengen van de wetenschap. Om auto te leren rijden heb je twee dingen. Je hebt theorie en praktijk. En je zou kunnen zeggen, theorie dat is de wetenschap. En de praktijk, dat is de wijsheid. Hoe gaat iemand nu met die theorie om in het verkeer? Want je kunt al die regels wel uit je hoofd geleerd hebben. Maar als je dat niet in de praktijk brengt, dan gebeuren er ongelukken. En dat is het laatste hier wat de prediker zegt. In het graf is geen praktijk. In het graf is geen theorie en praktijk. In het graf is geen uitvoerend werk meer. Dan kun je de wijsheid niet meer in de praktijk brengen. Dat zul je in dit leven moeten doen. Er is geen verzinning, geen werk, geen verzinning, geen wetenschap, geen wijsheid in het graf waar gij naartoe gaat. En wat een graf is, dat weten we wel. Graven kunnen er verschillend uitzien, maar graf heeft hier ook in deze tekst de betekenis van de plaats waar het lichaam na het sterven wordt neergelegd. En die graven die kunnen versierd worden. Die graven die kunnen bedekt worden onder bloemen en kransen, zodat je niet eens meer ziet dat het een graf is. Maar de werkelijkheid is ontzettend. Want in het graf, daar ligt het zieloos lijf gedompeld in het stof. Dat had ik ook op kunnen geven, Psalm 115. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Het graf is de plaats van de duisternis. Het graf is de plaats van de vergetelheid. Dat is de motivatie, dat is de ernst van het leven. En daarom zegt de prediker, wat je in je leven moet doen, dan moet je in je leven doen. Wat uw hand vindt, doe dat met uw macht. Wat binnen uw bereik ligt, laat dat niet na. En dat vind ik toch wel heel opmerkelijk, dat juist de prediker ons daartoe aanspoort. Jongens en meisjes, ik had dat van de prediker niet verwacht. Want de prediker, ja, die lijkt soms zo depressief. De prediker die zegt ijdelheid, dat komt telkens terug in dit boek, ijdelheid. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid van alles wat je doet onder de zon. Het is allemaal ijdelheid. Het werk wat mensen doen, het is allemaal ijdelheid. En ijdelheid, dat betekent vergankelijkheid. Dat betekent eigenlijk een ademtocht. Je blaast hem weg en hij is weg. Zo is het met alles wat wij hier doen onder de zon. Het is al ijdelheid. En zeg nou die prediker, alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Ja, dat zegt die prediker. Want die prediker slaat niet door. Sommige mensen slaan helemaal door. Die slaan door naar de ene kant of naar de andere kant. Mensen slaan door te zeggen, het heeft allemaal geen zin. Het heeft allemaal geen zin. Als je naar de wereld kijkt, er kan wel een derde wereldoorlog komen. En uiteindelijk moet je hier toch weg. Het heeft allemaal geen zin. Mensen, wie dan leeft, wie dan zorgt. Nee, dat zegt de prediker niet zo. De prediker is iemand die beseft dat hij een roeping heeft. En dat alle mensen een roeping hebben. En bij hem staat eigenlijk alles in het teken, ja, van de eeuwigheid. En daarom zegt de prediker wel eens dingen die ons misschien vreemd overkomen. Omdat wij de dingen vaak niet zien in eeuwigheidslicht. Dat is een wonder als je dat gaat doen. Dat gebeurt als de Heere je blinde zielsogen gaat openen. Van nature zijn we dood in de zonde en in de misdaden. We hebben wel een verstand, maar dat is een verduisterd verstand. En als de Heere dat gaat verlichten, dan wordt de eeuwigheid werkelijkheid. Dan wordt de vergankelijkheid werkelijkheid. Maar dan sla je niet door. Dat doet de prediker ook niet. Juist die mensen gaan hun handen vouwen. Juist die mensen gaan hun knieën buigen. Juist die mensen gaan hun Bijbel lezen. Omdat ze beseffen dat het leven ernstig is. Kijk, weet u waar de prediker naartoe wil? Daar kom ik straks dan wel even op terug in de derde gedachte. Maar de prediker die wil naar de opperste wijsheid toe. En daarom legt de prediker inderdaad geen grond in mensenwerk. Zo spreekt de prediker niet over het werk, maar kijk, hij slaat niet door. Hij zegt niet, mensen hebben geen verantwoordelijkheid. En ik ben bang dat er mensen zijn die wel doorslaan. Die de verantwoordelijkheid zelf helemaal niet gevoelen. De prediker legt de eis, de roeping, niet naast zich neer. Gemeente, wij hebben handen gekregen om te vouwen, een stem om te roepen. Wij mogen de eis tot bekering niet naast ons neerleggen. De Heere zegt, bekeert u. Bekeert u, want waarom zou het gesterven en verloren gaan? We hebben een roeping in het aardse leven, maar we hebben ook een roeping in geestelijk opzicht. We hebben ons verstand niet voor niks gekregen. Wij zijn geen stokken en blokken. Staat in onze Dordtse leerregels. De mens heeft niet opgehouden mens te zijn. Ja, wij zijn wel doodgevallen in zonde en misdaden, dat wel. Onze natuur is geheel verdorven, dat wel. Maar wij zijn geen stok geworden, wij zijn geen blok geworden. We hebben nog een verstand om na te denken. We zijn geen dieren geworden. We hebben nog een verantwoordelijkheid. En in de weg van wedergeboorte zal de Heere ook juist dat verstand gaan gebruiken en verlichten. En zal hij die wil, die niet wil, gaan vernieuwen. Zo staat het in hoofdstuk 3, 4, artikel 16. Zoals de mens door de val niet heeft opgehouden mens te zijn, begaafd met verstand en wil. En zoals de zonde die heel het menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur van de mens niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijkerwijze gedood, zo werkt ook deze goddelijke genade van de wedergeboorte in de mensen niet als stokken en blokken. En vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet. En ook dwingt zij hem niet met geweld zijns ons danks. Maar hij maakt hem geestelijk levend. Heelt, verbetert, buigt hem tegelijk liefelijk en krachtig. Dus wat moet je nou vragen? Of de Heere dat verstand wil verlichten. Of de Heere die wil vernieuwen. Of de Heere die hartstochten wil regelen. Of de Heere die wandel wil zuiveren. En dan moet je zo vragen in de wetenschap dat je naar de doden toe moet. Dan ga je het anders vragen dan dat je denkt dat je altijd hier op deze aarde zult blijven. Geef bevel aan uw huis, zegt de Heere tegen Hiskia, want gij zult sterven en niet leven. En dat heeft over ons alle leven ten diepste geklonken. Dat is een hele ernstige motivatie. Om je verantwoordelijkheid te nemen. Je verantwoordelijkheid onder ogen te zien. Wij hebben een taak te vervullen. En daar moeten wij straks verantwoordelijkheid van afleggen. Alles wat binnen uw handbereik ligt en wat geoorloofd is, waar de Heere u toe roept, waar de Heere u toe bekwaamt, doe dat met uw macht. Kan geen vakantie blijven, jongens en meisjes. Het mag geen vakantie blijven. Wij moeten aan het werk. Ga naar onze derde gedachte. De zekerheid voor alle levenden. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen psalm 6 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Keer eindelijk, Heer, toch weder, mijn ziel buigt zich terneder, ai, red haar van het verderf. En het vijfde, want wie kan na het verscheiden op aarde meer verbreiden uw grootheid en uw lof. Psalm 6, vers 4 en 5.
Thank you.
Onze derde gedachte, de zekerheid voor alle levenden. Heel veel dingen zijn onzeker. Alles is eigenlijk onzeker. Maar één ding is niet onzeker. Wat is niet onzeker? Dat ons einde komt. Dat is wat we allemaal zeker zouden kunnen en moeten weten. De zekerheid voor alle levenden is dat zij naar de doden moeten. En de doden weten niet met al. Die zekerheid die zou ieder mens moeten hebben. Van wie hij ook is. Jong, oud, klein en groot. En we geloven het niet. We denken dat moet nog maar eens bewezen worden dat dat ook voor mij geldt. Zo dwaas is de mens. Omdat het verstand verduisterd is. De dood hoeft niet bewezen te worden. De praktijk bewijst het. Al die mensen die voor ons geleefd hebben, jongens en meisjes, ze zijn er niet meer. Hooguit zijn hun graven er nog. En op den duur dan zijn ook die graven zelfs verdwenen. En nog geloven wij het niet. De prediker gelooft het wel. En de kinderen van de Heere, die geloven het wel. Hoe komt dat? Omdat de Heere daar hun ogen voor geopend heeft. De roepstemmen worden geheiligd aan hun hart. Is dat ook bij ons gebeurd? Er zijn heel veel roepstemmen tot ons gekomen de laatste weken. Voor en in de vakantie. In onze gemeente en rondom onze gemeente. En waar hebben die roepstemmen ons gebracht? Moet ik het nog bewijzen? Dat de Heere gezegd heeft, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Is dat niet al talloze keren bewezen? Je ziet je voorgeslacht wegvallen, jongens en meisjes. En het geldt iedereen. Het geldt rijken en armen. Het geldt koningen en onderdaan. Het geldt sterke en zwakke mensen. De prediker zegt, zij moeten alle naar de doden toe. Het geldt goddeloze mensen en het geldt Gods kinderen. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Daar gij heen gaat. En dat woord, dat drukt eigenlijk een beweging uit. Wij zijn bezig daarheen te gaan. Wij zijn op reis naar het graf. Dat zegt hij eigenlijk. Wij zijn op reis naar het graf. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dat is een reis. En die zijn wij aan het maken. Ieder stap brengt ons dichter daarbij. Dat was in de vakantietijd zo. Dat zal ook nu in het nieuwe seizoen zijn. Je gaat toch niet zomaar op reis? Misschien ben je op vakantie geweest. Sommige kinderen zijn op vakantie geweest. Je gaat toch niet zomaar op vakantie? Nee, zeg je, ik heb mijn koffer gepakt, dominee. En het kan zijn dat je vader iets vergeten was. Misschien was hij in Duitsland. Dan zei je vader, nou ben ik dat nog vergeten, zeg. Maar gelukkig kon hij dat daar nog kopen. En in het ergste geval, ja, dan zou je nog terug kunnen gaan naar huis. Maar uit het graf kun je niet terug. Die reis die heeft een bestemming waar je niet van zult kunnen terugkeren. Wat dan gedaan is, dat is gedaan. En wat vergeten is, dat is vergeten. Dat is niet meer te herstellen. Matthew Henry schrijft, wij allen gaan naar het graf. Iedere dag brengt ons een stap nader toe. Als wij in het graf zijn, dan zal het te laat wezen om de dwalingen van het leven te herstellen. Te laat voor berouw en bekering. Te laat om ons met God te verzoenen. Te laat om iets weg te leggen voor het eeuwige leven. Het moet nu of nooit gedaan worden. Het graf is een land van duisternis en stilzwijgen. En daarom kan daar niets gedaan worden voor onze ziel. Dat moet nu of nooit gedaan worden. Het graf waar je naar op reis bent. Het graf waar je straks aan zult komen. En ik weet ook wel, kijk, de prediker die legt hier een nadruk op het lichaam. Er is natuurlijk veel meer te zeggen. Begrijp ik ook wel. De prediker legt hier de nadruk op het lichaam. Het graf is geen eindpunt. Nee, dat is waar. Mensen zouden willen dat het graf een eindpunt was. De doden die straks op zullen staan en die verloren zijn gegaan, die zouden opnieuw willen sterven. Die roepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Nee, de mens heeft niet alleen een lichaam, maar ook een ziel. En de nadruk, dat ben ik met u eens, de nadruk in deze tekst ligt op het lichaam. Want bij het sterven dan worden ziel en lichaam van elkaar gescheiden. Dat lichaam dat kan niks meer. Dat lichaam dat ligt in het graf, ook van Gods kinderen. Maar de ziel leeft door. Jullie kennen de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Lazarus, zijn lichaam, ik weet niet eens of het begraven zou worden. We lezen daar niks over in die gelijkenis. Maar zijn ziel is in de hemel. Zijn ziel wordt nu vertroost, lees ik in die gelijkenis. Na een moeilijk leven, zulke verlangen niet meer terug. Zulke hoeven ook niet meer terug. En hun lichaam, daar zal Christus over waken in het graf. Ook al kan dat lichaam dan niet meer, zo vaak hebben ze hun handen gevouwen in dit leven, dan kunnen ze hun handen niet meer vouwen, maar Christus zal over hen waken. En straks dan zal ook hun lichaam vernieuwd worden. En dan zal dit lichaam altoos mogen doen wat ze hier op aarde in beginsel mochten doen. En wat is dat? Nou, daar hebben we van gezongen uit Psalm 6. Wat wilde nou die dichter? Wat wilde hij nou? Hij wilde God groot maken. En hij zegt: Heer, als ik in het graf lig, dan kan ik dat niet meer. Wie kan na het verscheiden, wie kan na het sterven uw naam groot maken, Heer? Dat moet toch in dit leven gebeuren? En er komt straks een tijd, dan kunnen Gods kinderen dat met hun lichaam ook niet meer doen. Dan ligt het lichaam in het graf. En die handen die ze hier gevouwen hebben, die mond waarmee ze hier God groot gemaakt hebben, die is dan stil. Maar dat zal niet voor eeuwig zijn. Die mond die zal straks weer open gaan. Die oren die zullen open gaan, die ogen die zullen open gaan. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Maar voor degenen die hun handen misbruikt hebben, voor degenen die niet gedaan hebben wat hun hand vond om te doen, degenen die hun verantwoordelijkheid niet onder ogen gezien hebben, zal dat verschrikkelijk zijn. Die rijke man, nou, die had geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel. Hij had een roeping om voor Lazarus te zorgen, hij deed het niet. En wat is dat een verschrikkelijk ontwaken voor hem geweest in de duisternis, waar wening was en knersing der tanden. Hij heeft zijn lichaam nooit voor God gebruikt. En hij zal zijn lichaam ook niet meer voor God kunnen gebruiken. Wat is dat aangrijpend. In Gods rechtvaardigheid zullen zulke mensen voor eeuwig verloren gaan. Ze zullen wensen dat ze hun reis naar het graf anders hadden gedaan. Denk je niet? Ze zullen denken, want daar kunnen ze nog wel denken. Ze zullen denken, kon ik het nog maar overdoen? Had ik maar. En dat weet de dichter. Daarom is hij zo ernstig. En zegt hij, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Oh, dus de prediker die verwacht het van onze macht. Nee. U moet weer niet doorstellen naar de andere kant, alstublieft. De prediker, u moet thuis de rest van het hoofdstuk ook maar lezen. En dan zie je dat hij zegt, ja, het hele leven is vol onzekerheid. De mens die weet zijn tijd niet, net als die vis die gevangen wordt. Die zag dat niet aankomen. En net als dat vogeltje dat gevangen wordt in de strik. Dat vogeltje dat zong zo vrolijk en ineens zit het vast. Dat is het leven. Het leven is vol met onverwachte dingen. De mens komt er niet met zijn kracht. Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, daar staat boven in onze GBS-Bijbel, wijsheid is beter dan kracht. Wijsheid is beter dan kracht. Want die kracht die wij hier hebben, die zal ons eenmaal ontvallen. Maar wijsheid, ja, wijsheid. De prediker is ook de schrijver van het boek Spreuken, toch? En dat hele boek dat staat in het teken van de opperste wijsheid. En de opperste wijsheid is Christus. Dus wat doet de prediker met bedekte termen? De prediker wijst aan het slot van dit hoofdstuk naar de opperste wijsheid. Hij wijst naar Christus. Christus die wel verdienen kon. Christus die gedaan heeft wat zijn hand vindt om te doen. Christus die gerust heeft in het graf, maar die al als de eerstgeborene uit de doden uit het graf is wedergekeerd, die het graf heeft overwonnen. Kijk, dan is er toch een volk op deze aarde dat heeft nog een andere zekerheid. Dat heeft niet alleen de zekerheid van de dood en het graf, maar dat heeft ook de zekerheid van de zaligheid. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Maar Job die mocht nog een poosje krijgen na zijn ziek zijn om God groot te maken op deze aarde. En dat is het spanningsveld in het leven van Gods kinderen. Paulus zegt, hij verlangde om ontbonden en bij Christus te zijn. Maar hij zegt, ja, het is nodiger dat ik bij u blijf. Hij mocht Gods wil doen. Voor Gods kinderen is het graf geen enge plaats. Het is een rustplaats. Daar houden de bozen op van beroering. Daar rusten de vermoeiden van kracht. Daar zijn de gebondenen tezamen in rust. Ze horen de stem des drijvers niet. De kleine en de grote is daar en de knecht vrij van zijn Heer. Laten we niet van ons afschuiven, gemeente. Dit is een onderwerp waar we maar liever niet aan denken. Maar de prediker zegt, je leven moet in het licht daarvan staan. En dat is geen naleven, zoals sommige mensen misschien denken. Dat is geen naleven, want dat drijft uit tot de troon der genade. En een leven dicht bij de Heere, dat is een gelukkig leven. Amen.